We hebben gelezen uit de gedeeltes die voor deze dag op het rooster stonden. En het is heel bijzonder, misschien hebt u dat ook wel eens in uw eigen, of jij in je eigen leven ervaren, dat Gods soevereiniteit ook leesroosters in dienst kan nemen. Op hele speciale manieren kan God spreken, op speciale dagen of door een woord dat, of je nou een dagboekje hebt of een andere reeks lezingen of wat ook, God kan op een bepaald moment dat heel duidelijk bij je laten binnenkomen. En dat speelt ook in deze tijd. In deze weken zijn in de synagoge de lezingen aan de orde over de plagen in Egypte en de plagen over Egypte en de volken. En het is al net even verteld, die vergadering in Parijs is net geweest. De VN-revolutie, revolutie is het ook, maar resolutie, het is revolutie tegen God als je een resolutie aanneemt waarin je eigenlijk de Tempelberg alleen maar in een islamitische geschiedenis laat opdraven. En zo zie je dat de volken van de wereld in Amerika, in Parijs, en gisteren was het de Holocaust Remembrance Day, en wij leven in een geschiedenis waarin de volkeren bezig zijn om de God van Israël te dwarsbomen. Deze schriften die we met elkaar gelezen hebben, hoe komen wij daaraan? De Messias van Israël heeft ze ons in de hand gegeven. De Tenach, hij heeft het ons in hand gegeven. Het nieuwe verbond, hij heeft het ons geschonken. En we willen dus ook met Israël meelezen en verwachten. En als we het over de Messias hebben, dan moeten we weten dat hij in Jesaja twee keer genoemd wordt het verbond voor het volk. Hij is het verbond voor het volk, in zichzelf. En dat is die werkelijkheid die je in het Nieuwe Testament steeds aangeduid ziet met die woorden in hem. Hij is het verbond en hij is degene in wie alles vast ligt. Hij heeft alles gedaan wat de Almachtige vroeg, verlangde. Hij heeft met heel zijn hart alles gedaan wat Israël moest doen. En zo is hij in zichzelf het verbond. En wie het verbond voor het volk van God is, is tegelijkertijd ook het verbond voor de volkeren die mogen delen in dat verbond. We lazen uit Exodus. De eerste lezing was uit Exodus. De Hebreeuwse naam van dat gedeelte is Ik ben verschenen. En wat opvalt is, als God begint te spreken tegen Mozes, dan grijpt hij terug op Abraham. En God laat zien dat, en Mozes ontdekt dat Abraham nog niet God had gekend als de Heere, wiens naam we niet uitspreken, de Almachtige Adonai, dat is eigenlijk ook, dat betekent ook de Heere, en daar staat de vierletterige naam van God. En God zegt, Mozes, ik heb mij aan Abraham niet zo geopenbaard zoals ik me nu aan jou geopenbaard heb. Zoals ik door mijn volk gekend wil worden. En dan moeten we beseffen dat Mozes dus op dat moment hoort dat hij al meer heeft ontvangen op een bepaald punt dan Abraham. En herinnert u zich die woorden van Paulus in Romeinen 8, dat Paulus zegt, als God ons Christus de Messias gegeven heeft, zal hij dan ons met de Messias ook niet al het kleine, al het andere geven. Als God zichzelf bekend gemaakt heeft, dan zal ook zeker alles wat hij aan Abraham beloofd heeft vervuld worden. Dat is de lijn waarin God met Mozes spreekt. En voorop staat dan de belofte over het land. die staat ook in Genesis voorop. Genesis 12, daar zegt God niet, Abraham, ik wil mijzelf nu aan je openbaren. Maak je er klaar voor? Nee, Abraham, ga naar een land dat ik je wijzen zal. Daar zal ik dingen gaan doen met je. En als God in Genesis 15 een verbond sluit, dat verbond met met dat pad vol met bloed, aan beide kanten liggen die halve dieren, en als God daar in de vorm van die vurige oven alleen doorheen gaat, dan is dat een verbond dat God zegt, ik zal mijn volk naar dit land brengen. Het verbond met het land als inhoud gaat vooraf aan het verbond waarin God zichzelf als inhoud geeft. En dat laat ons iets zien. Dat laat ons iets zien dat die centrale plaats van het land, we komen daar ook verder op terug, die heeft te maken met het feit dat het gaat God echt om de verlossing van deze schepping, van deze planeet. En daarom begint God, en het midden van de aarde is zeg maar, want het land Israël is het midden van de aarde, wordt ook in de Bijbel de navel van de aarde genoemd. Dat is Gods draaischijf. En de pottenbakker begint met een draaischijf. En daarop gaat hij de klei vormen. En die draaischijf, dat is het land in het midden van de aarde. En het normale is dus dat Gods volk op die draaischijf zit. Gods volk in zijn land. De ballingschap in Egypte is dus het abnormale. Het normale is Israël terug in het land. En daarom zegt God, ik ga mijn volk terugbrengen naar het land. Maar Israël, het volk Israël kan die woorden niet geloven. Moedeloos, their spirits crushed by cruel bondage, zegt een Joodse vertaling. Dat is beter dan het ongeduld uit de vertaling van 1951, het NBG. Israël kan het niet geloven. En dat heeft te maken met al het verdriet van die meer dan 400 jaar. Met alle pijn, met alle moeite, met de nachten van duisternis. En het is begrijpelijk. God gaat gewoon verder. Maar alle eeuwen door is het voor Israël, een deel van Israël heeft het vastgehouden en een ander deel heeft dat moeilijk gevonden. Maar toch, alle eeuwen door, is het recht op overeind blijven staan dat God zijn volk naar zijn land wil brengen, op zijn draaischijf wil zetten en daar zijn heil wil realiseren en werkelijkheid laten worden. Wij, als gelovigen uit de volkeren, hebben dat heel veel eeuwen niet gezien. Door een misverstaan aan onze kant, door verblinding aan onze kant. Wij die weliswaar zeiden dat God uiteindelijk een nieuwe schepping wil hebben, maar voor ons was dat allemaal zo vaag en zo algemeen dat de Messias alleen maar mensen uit alle volkeren bij elkaar haalde om ze te brengen naar Gods heerlijkheid die we vooral plaatsten in de hemel. En ons zijn opnieuw de ogen opengegaan. Dat de schepper van hemel en aarde werkelijk op deze wereld begint. In het midden van de wereld. En dat dat het normale is dat zijn volk daar is als een plaats van zegen. Om die zegen dan uit te laten gaan. En daarom gaat God een gevecht aan. En daarom wil hij zijn volk uit Egypte leiden. En het is de stam Levi die daarbij de leiding krijgt. Mozes en Aaron. Het is net alsof we horen dat het priesterlijke, Levi, God toebehoren, de stam van de priesters, de stam van de levieten, dat het priesterschap het koningschap moet vullen en klaarmaken en het koningschap moet thuisbrengen. In elk geval gaat de stam Levi, wordt door God ingeschakeld om Juda thuis te brengen in het land. En de plagen waar we er een paar van hebben gelezen, zijn het oordeel van God over het verzet van de farao. En de farao is niet maar een boef in zijn eentje, de farao representeert ons. De farao representeert de volken. De volken willen die draaischijf weg. De volken willen dat midden van de aarde uitgummen. De volken willen, weet ik veel wat, ergens een passer neerzetten en hun cirkel strekken over deze wereld, maar niet vanuit dat midden. De plagen, we hebben dat niet allemaal kunnen lezen, ze worden eerst nagedaan door de tovenaars van Egypte. Je moet het maar lezen. Maar bij de derde plaag gaat het mis. Nachmanides, Ramban, die zegt, ja, bij die derde plaag, dan gaat het om de schepping. Dan moet er van stof iets gemaakt worden. Dat kunnen de tovenaars niet. De tovenaars die kunnen wat morrelen in de marge, maar die kunnen niet scheppen. En het wonderlijke is dat er als die plagen over Egypte beginnen te komen, dat er telkens de gelegenheid is om je te bekeren. Dat hebben we gelezen ook in Openbaring 16. En ze bekeerden zich niet. Er is gelegenheid tot bekering. En Israël heeft daarin een plaats, in de gestalte van Mozes. Mozes mag bidden. Mozes mag oproepen tot bekering. De farao wordt niet helemaal zomaar aan de kant geschoven zonder een gelegenheid om zich te voegen in de plannen van God. De oproep van Mozes en het gebed van Mozes. En je ziet ook, we hebben het gelezen over die hagel, dat de Egyptenaren die luisterden naar de waarschuwing van God, hun dieren en knechten bleven gespaard. En wij lezen dit gedeelte ook als lichaam van de Messias van Israël. Hij bidt voor de volkeren en wij worden meegenomen, terwijl we enerzijds de volkeren moeten oproepen om het volk van God te laten gaan, zijn we anderzijds ook geroepen om te bidden voor de volkeren. En die gebedsverhoring, we hebben het gelezen in Exodus 9 vers 29, is bedoeld om de farao te laten weten dat de aarde aan de Heere toebehoort. Maar Eretz kan ook het land betekenen, dus het kan ook een dubbele betekenis hebben. Farao, je wordt gestraft door de plagen, zodat je weet dat de aarde aan mij toebehoort, maar ook het middelpunt van de aarde, het land, mij toebehoort. En onze taak in onze tijd is dus gebed voor de volkeren en gerichtheid op dat verlangen van God om zijn volk een exodus te laten beleven, een totale exodus naar Gods land. En om samen gericht te zijn op de vervulling van God als de God van dit volk in dit land. Over 14 dagen, dan is het Shabbat Shira, dan wordt het lied van Mozes gelezen. En daardoor heeft die Shabbat, die wordt genoemd naar het lied, de Shabbat van het lied van Mozes. De lezing uit de profeten was uit Ezechiël 28. En misschien, dat waren maar korte gedeeltes, omdat we gewoon niet alles kunnen lezen. Daar staat dan, als ik het huis Israëls bijeen verzamel uit de natiën, dan zal ik mij ten aanschouwen van de volk aan hen de heilige betonen. En ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. Ze zullen daar veilig wonen. Aan Jacob, hè? Dus niet aan Esau, en dus ook niet aan Ismaël, maar aan Jacob. Dat maakt dus duidelijk dat die belofte van het land en de verkiezing van het volk, die gaat van Abraham op Isaac, niet op Ismaël, van Isaac op Jacob en niet op Esau. Als Ezechiël de profetieën ontvangt van God, is een deel van het volk al weggevoerd. Ezechiël is als een soort gijzelaar, balling, al in Babel, terwijl Jeruzalem nog bestaat. Huiveringwekkend als je vanuit Babel te zien krijgt in visioenen de ellende en de verontreiniging van de tempel en wat er met Gods volk in Gods land gaat gebeuren. En Ezechiël, dat was zwaar. Ezechiël die had een hele speciale en moeilijke roeping. Maar Ezechiël die moet ook profeteren tegen dat verlangen van het volk Israël, dat nog het deel van het volk dat nog in het land woont, deel van het volk dat in het land woont, vertrouwt op Egypte. Ze zijn bang voor Nebukadnezar, voor de Babyloniërs, en dan zoek je hulp bij Egypte. Waarom toch dat vertrouwen op Egypte, dat we telkens weer tegenkomen? Je bent verlost uit Egypte, maar telkens weer, dat zie je in de tijd van rond 700, als het tienstammenrijk in ballingschap gevoerd wordt, dan worden er afgezanten gestuurd naar Egypte om hulp te gaan halen. En dat zie je later, als dat was dus in de tijd van Assyrië. En dat zie je dus later in de tijd van Nebukadnezar ook. Hoe kwam dat? Wel, als je zou zeggen, dat daar waar de geluidsmannen zitten, dat is Babel, en dit hier is Egypte, dan laat God zijn volk hier zijn kamp opslaan, in de gang. Iedereen die van hier naar daar wil, moet daar doorheen. En wie hier op het podium van de wereld wil staan, bij wijze van spreken, als die mannen dat zouden willen, dan moeten ze daar doorheen. God legt zijn volk een legerplaats, God kiest voor zijn volk een legerplaats uit die onmogelijk is. Het is de weg langs de zee, het is het vlakke land waar het nog groen is en waar water is en waar niet de woestijnen van Jordanië enzovoort zijn. Dus alle legers die trokken van Babel via de kuststrook naar Egypte en van Egypte naar enzovoort, naar Babel en Assyrië. Je ziet dan ook voortdurend dat is de plek die God uitkiest. Wat een waanzinnige plek. Ja, dat maakt dat je op God moet vertrouwen. En je ziet dat regelmatig koning Jojakim, een vazal van Egypte, betaalt farao Necho enorm veel zilver als een soort boete. En in Jeruzalem, ook als Ezechiël dus al in Babel zit, Dan zijn er mensen die in Judea, in Jeruzalem wonen en ze kijken naar Egypte. Ach, lieve farao, wilt u ons helpen om die Nebukadnezar van ons lijf te houden? En zo probeer je een soort balans te vinden en de macht van de een te gebruiken om de macht van de ander af te weren. Maar God zegt in Ezechiël 29, en alle inwoners van Egypte zullen weten dat ik de Heere ben. Want de inwoners van Egypte, ze zijn voor het huis Israël een rietstaf. Grijpt dit u met de hand vast, dan knakt gij en rijdt hun allen de schouder open. Leunen zij op u, dan breekt gij en brengt hun aller heup aan het wankelen. God zegt tegen Egypte, jongens, jullie zijn een rietstaf. Als Israël op jullie gaat leunen, dan breekt die en dan schieten die splinters in je lijf. Dat is wat Egypte werkelijk is. Egypte is niet het vertrouwen waard. Dan zal het Israël niet meer kunnen vertrouwen. Dan zal Egypte niet meer het vertrouwen kunnen uitmaken van het huis Israëls. Een vertrouwen dat aan schuld herinnert. En ze zullen weten dat ik de Heere, Heere ben. God wil dus zijn volk Israël het vertrouwen in Egypte ontnemen. Overigens, God heeft ook beloften voor Egypte. Je kunt dat ook lezen in Ezechiël 29. Egypte zal ook in ballingschap gaan, maar na 40 jaar terug mogen komen en een klein bestaan hebben meer in het zuiden van Egypte. En dat bepaalt ons dus bij het vertrouwen van het volk Israël op Egypte. Hizkia had daar dus mee te maken. En de koningen later, Hizkia leefde ongeveer 720 rond die tijd. Maar ook de koningen die de wegvoering meemaken. God gaat er een eind aan maken. God gaat er een eind aan maken dat zijn volk zal vertrouwen op de machten van de wereld. We hebben het niet gelezen, maar het is een heel klein, maar bijzonder hoofdstuk uit Jesaja. En dat lees ik omdat het over hetzelfde thema gaat. Het zijn maar een paar versen, Jesaja 31. En dat begint zo. Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat ze talrijk zijn en op ruiters, omdat ze machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten op de heilige Israëls en naar de Heere niet vragen. Dat is wat het volk Israël deed. Dat is wat wij ook vaak doen. Wij kijken ook vaak naar wagens en paarden, naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij wegen het af en wij hebben naast God, proberen we zo onze eigen vastigheden te creëren. Maar dan zegt God in het derde vers, de Egyptenaren daarentegen zijn mensen en geen God en hun paarden zijn vlees en geen geest. Daarom zal de Heere zijn hand uitstrekken, zodat de helper struikelt en de geholpene valt en zij allen tezamen vergaan. En dan komen er enorme, bijzondere versen. Ik zal ze voorlezen. Want zo zegt de Heere tot mij, zoals een leeuw of een leeuwenjong over zijn prooi gromt. De ganse schare der herders wordt als tegen hem samengeroepen. Maar hij schrikt niet voor hun stem en vreest niet voor hun getier. Zo zal de Heere der Heerscharen ten strijde neerdalen op de berg Sion en op diens heuvel. Als vliegende vogels, zo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttend redden en sparend bevrijden. Wat is dit nu? Is dit een heilsprofetie of is het een oordeelsprofetie? Allebei tegelijk. Want als God als een brullende leeuw komt, als een leeuwenjong dat een stuk prooi heeft en die iedereen die hem die prooi wil ontnemen, toebrult. Zo zal God tegen Jeruzalem optrekken, als Jeruzalem blijft vertrouwen op mensen. Maar zo zal hij ook optrekken ten heil. Want dan ineens slaat het om, als vliegende vogels, zo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden. Een prachtig gedeelte, een heel bijzonder stuk, en tegelijkertijd is het huiveringwekkend. Waar vertrouwen wij op? Op mensen. En niet op God. En dat blijft ook altijd het spannende voor het volk Israël. Waar vertrouwen wij op mensen? En waar vertrouwen wij niet op de heilige van Israël? Dat speelt ook in onze tijd. Dat is de spannende vraag altijd weer voor Israël. Voor het volk Israël als geheel. Zoek de heilige van Israël. Want alleen hij is sterker dan paarden en wagens, presidenten en democratieën. Maar, we hebben het is gelezen, de laatste versen van Ezechiël 29, die zeggen dat God een hoorn zal oprichten voor Israël. Een beeld van kracht. Ezechiël 29, ik zal voor het huis Israëls een hoorn doen uitspruiten. En dat is een beeld van de Messias. Deze uitdrukking komt elke dag in het Joodse gebed langs, zeg maar, eerbiedig, oneerbiedig gesproken over woorden die langskomen. Het Joodse volk bidt deze woorden elke dag in de In het staande gebed gaat het over de Messias als de hoorn die God zal doen uitspruiten. In Egypte een hoorn doen uitspruiten, in een profetie over Egypte, dan ineens over een hoorn in Israël. Ja, zo werkt God dat. En soms wordt het nog heel lijfelijk zichtbaar ook, als de kleine Messias in Egypte overleeft en de eerste jaren van zijn leven misschien veilig was. We weten niet precies hoe lang dat geweest is. En dan kom je bij Openbaring 16. Wie is er in Openbaring aan het woord? De Messias van Israël. De Messias van Israël is aan het woord. Dat vergeten we vaak. En ook in Openbaring draait het om Jeruzalem. Het lam met de zijnen op de berg Sion. Israël en de scharen uit de volkeren onderweg naar Sion. De oordelen ook in Openbaring staan in het kader van de tocht naar Sion, waartegen de volkeren zich verzetten. Dat is dus een doorlopend scenario, zou je kunnen zeggen. We zien telkens weer dat terugkomen. Israël terugkeren naar het land, weer verstrooid, deel terugkeren, nog weer diepere verstrooiing, in onze tijd terugkeer op een hele bijzondere manier. En de volkeren proberen dat weer de nek om te draaien, met zijn zeventigen en nog wat vergaderen in Parijs, op het platform van de Verenigde Naties. Want wij willen onze eigen passers in deze wereld kunnen zetten en daar cirkels omheen kunnen trekken. En Openbaring 16 laat zien dat de wereld kan rekenen op oordelen als de wereld zich verzet tegen die tocht naar Sion. Die tocht van de Messias van Israël, die met zijn volk daarheen wil, en die tocht van de Messias van Israël met die scharen uit alle volkeren daarheen naar zijn stad en zijn land wil. In Openbaring 15, hebben we dat niet gelezen, wordt het lied van Mozes gezongen. Hey, dat lied van Mozes kom je dus ook in Openbaring tegen. Het is kennelijk zo belangrijk dat het in de hemel gezongen wordt. Het is niet zo gek dat er een Shabbat naar genoemd is. En Openbaring 16 laat dus de oordelen over de wereld zien. En die oordelen hebben allemaal te maken met het verzet tegen de heiligen van God en tegen zijn heiligen. Er is nog een bekeringsmogelijkheid. Ook Openbaring 16 laat dat zien. Er is een bekeringsmogelijkheid, maar die wordt niet aangegrepen. En heel bijzonder is dan dat er, ik sla het even op, dat er dan een pad gemaakt wordt. Een pad waarheen? Er wordt een pad gemaakt naar het midden van de aarde. En de zesde goot zijn schaal uit, de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang der zon komen. De tekst heeft me altijd een beetje geïntrigeerd. Wij hebben heel lang in ons leven geleefd met het boekje van Corrie ten Boom. Elke dag, heet dat geloof ik, of iedere dag, ik weet niet precies. Maar ze woont natuurlijk hier vlakbij en ik heb ooit bij haar in de kamer mogen zitten. En zij zegt dan, zij denkt dan aan de Chinezen, de Chinezen die op zullen marcheren op een of andere manier. Maar misschien zijn het niet alleen Chinezen. Maar ook Iraniërs en allerlei anderen. Maar waar het om gaat is, er wordt een pad gemaakt naar het midden van de aarde. Want de volken die zich verzamelen tegen de plannen van God komen uiteindelijk terecht in Armageddon. Nou is dat een woord dat bij ons vaak de klank heeft gekregen van ja, de eindstrijd. En dan denken wij niet aan geografie, maar dan denken wij meer aan een soort hele spannende film. Soms denken mensen dat. Die hebben dan daar ook nog een zekere thrill in hun lijf bij. Dat ze denken dat gaat gebeuren. Maar wat hier gezien wordt, wat hier gezegd wordt, is dat God de volkeren der wereld verzamelt op een plaats Harmagedon, dat is de berg van Megiddo, Har Megiddo. Dat is de grote vlakte daar in het midden van Israël. In elk geval zie je dat ook het land zo centraal is in Openbaring, dat ook de vijanden zich daar weer gaan verzamelen. Want wij willen als volkeren niet dat Gods volk uittrekt en wij willen niet als volkeren dat zijn volk daar woont. Wij willen geen draaischijf waarop God begint met iets te vormen, want wij willen zelf het eerste zijn wat op die draaischijf terechtkomt, als er al een draaischijf is. En we willen niet gezegend worden vanuit wat God daar doet. En daarom zie je dat ook het land, ook zoals het in het Oude Testament is, het zelfs in het laatste boek van de Bijbel, staat het centraal. Ook het Nieuwe Jeruzalem. Denk maar niet dat dat op de Zuidpool zal liggen, op de nieuwe aarde. Dat is de opstandingsgestalte van het oude Jeruzalem. Dat is de opstandingsgestalte en daar zal dus continuïteit ook in plaats zijn. Wat wil God ons nou door de gedeelte van dit leesrooster zeggen? God wil ons dit zeggen. Het is de tijd van de terugkeer. Ik breng mijn volk terug, maar reken erop dat de volkeren daar tegen in verzet komen. Wat wil God ons zeggen? De Messias is betrokken bij die terugkeer en bij het herstel van zijn volk. Want wie heeft het recht verdiend voor Israël om terug te keren? De Messias van Israël. En wie heeft de volmacht gekregen om als herder voorop te gaan? De Messias van Israël. Het conflict rond het land is ook een messiaans conflict. Het is niet alleen maar een conflict van de God van Israël. Het is ook een conflict van Jezus, de Messias. En of we er nou willen of niet, in de wereldwijde christelijke gemeenschap, geloofsgemeenschap, zullen we ook moeten zien dat ook hier de Messias wegen gaat. En dat de Messias alles heeft met zijn volk en niet zal rusten voordat zijn volk teruggekeerd zal zijn in het midden van de aarde en daar een bijzondere ontmoeting plaatsvindt en van daaruit de aarde gezegend zal worden. En wij, ik ken u allemaal niet, misschien zijn er onder u leden die horen bij het Joodse volk. Misschien zijn er onder ons ook heel veel die horen bij die categorie gelovigen uit de volkeren. Hoe dan ook, we moeten het woord van God spreken, dwars tegen alles in, mesjoggen zijn. Gek zijn. Terwijl de wereld zegt, we moeten toch een oplossing vinden voor die gang. Het is veel te lastig als dat volk daar zit. We moeten er toch doorheen kunnen. Dat is een logistiek probleem. Dan moeten wij leren om te zeggen, om heel dwaas te blijven zeggen, dat is de God van Israël. En hij kiest en hij spreekt en hij wil zijn volk terugbrengen, ook naar die plaats. Dwaas, dwars tegen alles in, maar wel samen met de Messias, samen met de God van Israël, samen met het gebed van Mozes, met de roepstem ook van het lied van Mozes. Met gebed dat ook Israël, heel Israël, de Heilige zal vertrouwen en niet de hoop zal zetten op enig land of enige president. Want landen en presidenten kunnen wisselen. En als onze diepste hoop, ook als de hoop van Israël ten diepste gericht is op één mens, dan kan het ook verkeerd lopen. Van Nebukadnezar leren we dat Nebukadnezar ook op een gegeven moment in zijn hoogmoed afgehouwen werd en als een dwaas in het gras als de dieren leefde. Dat is ook, denk ik, een verzoeking waar wij gewoon, we moeten als gemeente van de Messias ook beseffen dat God in Exodus of in Ezechiël 29 Nebukadnezar zijn dienaar noemt, maar tegelijkertijd dat op een ander moment die Nebukadnezar als een dier klein gemaakt in het gras rondgraast. We moeten ook beseffen dat we moeten bidden. En dat wij ook deel uitmaken van de volk. En dat we dus ook als als het moeilijk wordt, omdat we horen bij volkeren die zich niet zomaar gewonnen geven aan de weg van God, dat wij ook net als Ezechiël en Daniël soms moeten delen in wat er aan donkerheid van God over ons uitgestort wordt. En we moeten wakker zijn. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. Waken. Niet het teken van het beest, maar het teken van het lam. Aanbidding. Waken. Heiliging van de naam van God. Meegaan op de weg van de Messias. Dat is wat uit de lezingen van vandaag tot ons komt. Als woord van de Heer. Amen.